Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de Comedy Hell. Deze aflevering is Erik Koller te gast, clown.
Maar goed, er zaten dus Schotten in de zaal en die konden daar de humor absoluut niet van. Ik kom gewoon niet aan de Schotten. Don't mess with the Scottish. Dus die waren furieus en boos dat ik ze zo op de hak nam. Nou, dat had niets met comedy te maken. Dus weer twee man de zaal uit.
Je hoort het goed. Ik zei clown. Maar ik bedoel daar echt iets anders mee dan de stereotype clown met te grote schoenen en een fopneus die kinderfeestjes om zeep helpt. Erik maakt namelijk fysiek en expressief cabaret, zonder gesproken tekst. Hij won daarmee halverwege de jaren 90 achter elkaar het Groninger Studenten Cabaret Festival en het Amsterdams Kleinkunstfestival. Hij toerde daarna met avondvullende voorstellingen en speelde veel op de parade. In 2016 sloot hij zich aan bij Cirque du Soleil, misschien wel het grootste en meest imposante circus ter wereld. Als clown is Erik daar de rode draad door de hele voorstelling heen. We namen deze aflevering op in Club Haug, de comedyclub in Rotterdam. Bedankt daarvoor. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Erik Koller.
Hoe ben je dan bij mij gekomen?
Bedoel je gewoon letterlijk de connectie? Waarom ik jou
vraag ik me soms nog wel eens af. Doe ik nog mee?
In de Nederland?
Niet in deze scene.
Niet in deze club, sowieso maar dat is een klein gezelschap. In de Nederlandse scene, denk ik oneerbiedig gezegd, dat je misschien een beetje uit beeld bent geraakt voor het grote publiek. Maar dat is omdat je in beeld bent gekomen bij een veel groter publiek.
Dat is ook logisch. Daar heb ik ook voor gekozen natuurlijk.
Precies, want jij bent bij Cirque du Soleil gaan spelen. En dat is al vanaf... Dat is 2000, al een aantal jaar.
2016.
Ja, precies. Dus dat is
ik ben al een speler bijna 10 jaar niet meer in Nederland.
Precies, dus dan is het niet gek dat je iets minder top of mind bent. Maar ik kende jou daarvoor ook al wel als in... Hey, er is dus één gast in Nederland en die speelt zonder tekst. Dat is al een ding. En je hebt ook ooit de voorstelling gedaan met Sylvester, van Arie en Sylvester. En ja. Het schip.
Ja, nee, het schip heb ik. Oh,
ik dacht dat jij meedeed ook.
Ik heb wel. Laten we het bij adviezen misschien houden. Zou het eigenlijk niet meer. Ik ben wel een beetje zijdelings betrokken geweest bij het schip, maar uiteindelijk.
Oké. Okay. Dat dacht ik. Mijn hoofd dat dacht. Ja, want het schip was een voorstelling zonder tekst.
Ik zou daar
jij ook bij betrokken.
Nou, dat komt uit de periode dat Sylvester en ik samenwerkten. En wij hebben samen op de parade gestaan. En we hebben dan toen na een aantal jaren... Sylvester en ik zijn samen gaan... hebben ze gezegd, kom, we gaan samen een voorstelling maken... laat ik het heel even zeggen, in mijn stijl. dat was zo'n waanzinnig succes. Dat past helemaal niet in deze podcast. dat vond ik zelf ook zo waanzinnig goed gelukt. En
was dat ook niet gesproken?
Was het niet gesproken.
Oh, oké. Okay.
Nee, dat was puur fysiek. Het was enorm fysiek. Razendsnel, razend, bam, bam, bam was het allemaal. En Sylvester heeft daar ook gewoon natuurlijk zijn interesse en zijn affiniteit mee. Dus die is daar ook op doorgegaan, zeg maar, met het schip en camping, okay, geloof ik.
Want hoe lang speel jij überhaupt? Wanneer ben jij begonnen met spelen?
Het is net als roken. Ik ben nooit echt begonnen. Maar ik geloof ook niet. Dat is een slecht voorbeeld.
Het waren de jaren 80.
Ja, nee.
Iedereen deed fysiek cabaret zonder tekst. Daar begon je gewoon mee. Je vader gaf je eerste pakje.
Ja. Nee, ik ben na de middelbare school... ben ik eigenlijk zo min of meer rechtstreeks toneelschool gaan doen. En tijdens de toneelschool al ben ik aan het Wim Sonneveld Amsterdamse Kleinkunstfestival mee gaan doen. En het Gronings Studentencabaret heb ik toen meegedaan. En tijdens mijn opleiding won ik beide. En zo ben ik na mijn toneelschool gewoon het podium opgerold. En nooit meer daarvan afgestapt.
Nee, en ook altijd al in deze stijl?
Altijd al in deze stijl.
Want je hebt natuurlijk een toneel. Je hebt toneelschool gedaan. Dan heb je wel gewoon een opleiding om te spelen. Maar dan nog.
Ja.
Ik vind zelf met tekst spelen niet eng, zeg maar. Maar dan moet je ook al wel een drempel over om dat te gaan doen. Dat is voor mij is dat het enige instrument wat je hebt. Dus als je dat ook nog weghaalt, hoe is dat om daarmee te beginnen en naar buiten te treden?
Nou, dat was niet zo moeilijk. Want het, mijn uiteindelijke versie van wie ik ben en wat ik doe, de grondbeginselen liggen bij Waardenberg en de Jong.
Ah, ja.
Daar was ik. Dit was toen in de tijd dat ik op de toneelschool zat, waren ze helemaal hoogtij. En dat was voor mij de ultieme vorm van theater wat zij maakten. En nog steeds, denk ik. En dat wilde ik ook. Ik wilde die vorm. Dat
ja,
vond ik zo fascinerend. Vond ik zo goed. Dus dat ben ik gaan doen. Alleen ik was in mijn eentje. Dus ik heb heel lang gedacht. Nou, ik lijk misschien een beetje te veel op Waardenberg en de Jong. Niemand dacht dat. Want ik was alleen. En ik had geen dialoog. Ook niet eens zonder woorden. Dus die vergelijking ging bij niemand op. Behalve bij mij. En ik kreeg dan maar te horen, ja, je bent origineel en jeetje man. Toen dacht ik, ja maar jongens, hallo, let even op. Weet je wel, nee, ik doe slapstick en ik doe Waardenberg en de Jong na. Er is niets origineels aan.
En is dat ook niet in die beginperiode, want dat is gewoon mijn angst. Zeg maar, waarom ik de vraag zo stel. En ook het eng aan het beginnen. Maar heb je dan ook niet avonden gehad dat je het doet en dat het publiek gewoon niet snel genoeg mee is? Nou, nog los van dat ze Waardenberg en de Jong er niet in herkennen. Maar dat ook gewoon een zaal zit te kijken en denkt, ja,
wat moeten we hiermee?
Wat je staat te doen, jongen? Maar wat is dit?
Ja, dat waren de hele eerste jaren. Een geinig voorbeeld of een tekenend voorbeeld is het Gronings Studentencabaret Festival. Daar schreef ik me voor in, omdat ik op de bank zat te mokken en zei, ah man, die cabaretier is slecht en die is ruk en daar kan ik beter. En ik zat maar op de bank, ik deed niks.
Rancune is zo'n goede
drijfveer voor zo'n. Dus ik zei, oké, Coller, nou ga jij heel gauw iets doen en dat bewijzen. Dus toen, schrijf je maar in. Ik had nog niks, schrijf je maar in. Dus de stok achter de deur, ik me ingeschreven. En uiteindelijk heb ik dat festival technisch gewonnen. Want de jury liet het mij winnen. Maar het publiek was niet met mij mee. Ik had niet de publieksprijs. En ik vond dat eigenlijk. Dat was dus verloren eigenlijk.
Ja, heb je dat echt zo ervaren?
Ja, want wie gaat dadelijk jouw kaartje, wie gaat jouw hypotheek betalen? Het publiek.
Ja.
Niet de jury. En ik dacht, ja, shit hé. Ik kan hier nu een hartstikke mooie maar het publiek moet zeggen, die Coller, die was goed. En dat zeiden ze niet. Want ze gaan iemand anders.
Weet je nog wie dat jaar wel de publieksprijs won?
Moet ik heel diep nadenken. Nee, het was een. Ik weet ze even niet meer bij naam.
Nou, okay.
Maar het was een duo met liedje, conferencetje, liedje, conferencetje.
Heel klassiek cabaret.
Heel klassiek.
Ja.
En ik snapte dat ook heel goed dat scoorde. Dat scoorde als een tierenlier. Maar ja, heel klassiek. En ze zijn dus niet veel verder gekomen dan het Gronings Studentencabaret Festival. Toen ben ik me daarna ingeschreven bij het of eigenlijk ging dat automatisch. Als je het Groningen had gewonnen, werd je uitgenodigd op het Amsterdamse Kleinkunstfestival. En weet je, dat is een dubbelheid. Want aan de ene kant dacht ik, ja dag, ik heb net wat gewonnen. Ga ik het weer inleveren?
Ja.
Nou, dat doe ik niet. En toen hebben ze me overgehaald. Ja, maar je hebt 20 speelbeurten. En toen dacht ik, oh, nou ja, dat...
Ja, want er zit altijd een try-out traject voor het festival zelf. Ja.
Ik dacht, nou ja, daar kan ik daar mezelf toch een plezier mee doen.
Want, sorry dat ik je onderbreek, maar hoe had je dat dan gedaan voor Groningen? Want je zei, ik had niks. Nee, ik denk misschien op je opleiding kunnen doen, maar kon je verder?
Nee, dat was... Wat deden ze met Groningen? Ze hadden... Ik denk dat ze... Dat waren een soort voorrondes. Hè? Dat, je had vanuit zoveel kandidaten... Moest je 10 minuten maken. Moest je 10 minuten laten zien. En dan ging je dan door. Dan moest je het verlengen naar 20 minuten of zoiets. En dan uiteindelijk moest het een half uurtje worden. Maar je ging eigenlijk van het in de wedstrijd mee. In de van halve finale, van kwartfinale, halve finale, finale. Zo ging dat. Dus ja, ik wist ook... Ik deed maar wat, natuurlijk.
Ik vind dat toch met een half uur nieuw materiaal een festival winnen.
Ja, ja. Is... Nou ja, omdat ik, gevoel, omdat ik Waardenbergen de Jong zo goed kon nadoen. Nee, ja. Dat was het is natuurlijk wel het doel. Ja. Ik ben wel ik ben wel competitief.
Ja, want toen deed je AKF... Als het kleinkunstfestival.
Ja.
Met die 20 speelbeurten daarvoor.
Ja. En daar heb ik me heel erg in ontwikkeld, kennelijk. Want uiteindelijk is daar het publiek, had ik de jury en de publieksprijs. Toen dacht ik, nou ben ik er.
Ja, want dan heb je een finalistentoertje, neem ik aan.
Zoiets. En dan ga je in de cabaretstafettes mee. En dan het seizoen erop ga je je eigen tour doen. Zoiets.
Ja. Want dat is iets wat ik sowieso fascineert. En nogmaals, kijk, voor mij is tekst en mijn stem natuurlijk het enige wat ik heb. Is er ooit in jouw carrière een moment geweest dat je het zodanig... dat je het publiek kwijtraakt of dat je gefrustreerd raakt? Lukt het om altijd je mond te houden? Dat is wat ik bedoel te vragen.
Dat is een goede vraag, want dat... Nee, dat lukt niet altijd. Je hebt toch het gevoel dat het makkelijker is als je af en toe eens wat kan zeggen. Maar je zet een vorm neer. En als je niet in de eerste minuut van je optreden gaat praten... Nou, je mag misschien 3 minuten uitstellen. Maar als je niet in die eerste kennismaking gaat praten, dan kan het daarna eigenlijk niet meer. Dat is heel raar.
Mm-hmm.
Dat is...
Alleen, er moet toch ook ooit een show zijn geweest waar iemand, weet ik veel, op rij 2 met een zakje chips zit te knisperen, dat je na 5 minuten gewoon moet zeggen, hou nou even gewoon op met je...
Nou ja, dat was heel simpel. Dat heb ik natuurlijk op de parade geleerd. Dat is gewoon dichtsmeren met muziek. Dan ben je overal vanaf.
Want de parade, mocht iemand het niet kennen... het is een rondreizend theaterfestival. Gaat langs de 4 grote steden in Nederland. En je speelt in tenten.
Ja,
je speelt in... het publiek kan over de avond heen... naar een paar verschillende voorstellingen gaan kijken... of je koopt los kaartjes voor een voorstelling. En tussendoor drink je heel veel rosé. Tenminste, dat is
precies. En de ellende van het zelf daar spelen... is dat je buurman... ook moet spelen om ongeveer die tijd. En je zit elkaar in het geluid ongelooflijk.
Ook dicht met muziek.
Ja, die smeert het ook dicht in met muziek. Dus je bent dan knokken aan het vechten om je geluidsdecor overeind te houden.
Wat is de heftigste show die je op de parade hebt gedaan?
Nou, ik denk die met Sylvester.
Nee, maar gewoon als qua, niet een tour, gewoon een unieke qua avond.
Failure? Nou, daar moet ik te lang over nadenken.
Want het lijkt me, ik vind het een heel leuk festival altijd. Maar het is volgens mij ook wel een... Het is niet de makkelijkste setting als je het vergelijkt met mensen in een theater... die gewoon met een kopje koffie om 8 uur op een plusje stoel gaan zitten.
Nee, helemaal niet. Nee, het is niet makkelijk. Het is doorduwen en een beetje aan jezelf denken. Je moet dat toch... Dat volume net iets harder zetten. Ook al wordt er gevraagd of je dat niet wil doen. Maar ja, je moet toch zorgen dat je daar het beste uit de bus komt. Dus dan duw je wat door. Maar ja, ik kan me niet zo goed herinneren. Nee, failures genoeg, daar niet van. Maar die waren meer in het theater. Daar vielen ze misschien ook wat meer op.
En wat is er een die gelijk boven springt uit het theater, dat je denkt, oh, dat is...
Nou, kijk, ik heb veel... ik moet trouwens heel even... Ik moet terugdenken of je je publiek niet kwijtraakte, zeg maar, zonder tekst. Eigenlijk ga ik daar nog heel even op terug. Want dat is zeker een keer een moment geweest dat ik dacht, ja, maar... Ik moet een vorm vinden. Ik moet commerciëler worden. Of ik moet naar die mensen toe denken. En want ik draag het eigenlijk steeds meer in het cultuurhuisachtige circuit te belanden. En daar wilde ik absoluut niet terechtkomen. En toen was er een theater dat mij, zeg maar, wilde begeleiden. En die nam mij in de arm en die zei, kom, ja, maar ga je een voorstelling maken? En toen was ik bezig en toen zei hij, ja, wat wil je nou? Ik zei, nou, ik wil eigenlijk wil ik voor SBS6 publiek een voorstelling maken. Nou, toen ben ik eruit gegooid. Echt subsidie ingetrokken. Alles was echt...
Echt waar?
Als je denkt dat je dat voor elkaar kan, nou, dan geef ik je nog geen jaar. En toen dacht ik echt, maar ik heb toch niet iets heel raars gezegd. Ik wil, wat ik bedoelde was, ik wilde voor iedereen.
Gewoon een groot publiek.
Iedereen moet mij kunnen begrijpen.
Ja.
Iedereen moet snappen wat ik aan het doen ben. Want als men niet snapt wat ik aan het doen ben, dan kan ik opdoeken.
Ja.
Dan komen ze niet mijn hypotheek betalen. Om even die beeldspraak te houden. Dus daar heb ik echt mee geworsteld. Dat ik dacht, ja, maar is toch niet zo raar? Is toch niet zo raar om dat te denken? En, maar ja, het formuleren van wat wil je nou eigenlijk? Daar was ik niet zo goed in.
Nee, nou, toen je het zo zei, dacht ik ook, oké, maar bedoel je nou... Wil je dan een show maken à la weet je, van die ex op een eiland die heel veel drank gevoerd
krijgen? Ja, nee,
dat
natuurlijk
SBS
niet.
Of... Voor iedereen toegankelijk.
Ik wilde dat iedereen zou begrijpen. Ik ben natuurlijk op de toneelschool gaan terechtgekomen. Waar ik de beauty van het toneel heb leren kennen. En ik dacht, die schoonheid, die poëzie, die moet ik via comedy mensen voeren. Maar ja, dan moet je dus de balans gaan vinden. Wordt het te poëtisch, die zaken. De haakt het SBS-publiek af. Wordt het te komisch, dan klopt het ook weer niet helemaal. Dus ik moest daar heel erg een balans in zoeken. En daar heb ik echt, ik denk dat ik daar wel 10 jaar over gedaan heb.
Ja. En
wat was jouw vraag?
Nou, we gingen naar het theater. Want zei je, nou, ik heb er wel 1 gehad. En toen zei je, oh wacht, ik wil er nog op terugkomen. Want ik mocht voor het theater een voorstelling gaan ontwikkelen. En die gingen we begeleiden.
Ik heb net als wij allemaal, denk ik, in den beginnen heel veel bedrijfsoptredens gedaan. Je tour is nog niet helemaal volwaardig. Je neemt alles aan wat je...
Nogmaals, hypotheek.
Nogmaals, die hypotheek moet betaald. Dus
ja,
nee, ja, is goed, doe maar. één optreden staan we. Ik weet niet meer voor welk bedrijf, ik weet niet meer waar het was. Ergens in het midden van het land. En dan ben je, sta je dus gewoon volledig misplaatst op zo'n bedrijf. En ik deed daar mijn half uurtje. En dat was zonder overdrijven het stilste optreden ever. Want van die 150 mensen heeft niemand ook maar 1 mondhoekje omhoog opgelicht. Het was... Ik kreeg er niks van los. En ik dacht van, wat is hier nou toch? Wat gebeurt hier allemaal? En zeker dan nog, je gaat frustreren. En ik, nou... Wat verdorie, jongens, kom op. Dan ga ik nog harder spelen. En totdat er dus ergens iemand vanuit de zaal klonk het opeens. Ach, ga toch naar huis, jongen. En toen, nou, heel even 3 seconden, staat alles stil, denk je. Oké. Maar ik werd er zo recalcitrant van. Ik werd er zo baldadig van dat ik dacht, ik ga jullie deze hele voorstelling door de strot duwen. Ik ga mij niet schelen wat er gebeurt, wat er gaat gebeuren. Ik maak hem helemaal af. Dus ik heb gewoon ijzerreinig doorgespeeld. En daarna ben ik naar huis gegaan en heb ik de rekening gestuurd, denk ik.
Oh, wat goed. Oh, wat, maar zo'n situatie, dat hoe, sorry, dan word ik misschien meer inhoudelijk dan per se op de vuilverhalen, maar ook omdat ik het gewoon fascinerend vind. Dit soort settingen, een van de twee, zijn voor gewone comedians en cabaretiers al lastig zat om daar de aandacht te trekken en te houden. Ook omdat er gewoon geroezemoes is of omdat het niet klopt qua opstelling. Dan neem ik aan dat je ook daar gewoon met muziek natuurlijk wel al dingen hebt of kan doen. Maar dit lijkt me zo'n heftig iets om door te breken en die aandacht te kunnen pakken van mensen die er helemaal niet op zitten te wachten.
Nee, in dit geval was het een verloren strijd vanaf de eerste seconde. Die mensen, die mensen stonden er niet voor open. Klaarblijkelijk. En weet je, het wordt wel vaker gezegd, je mag het publiek natuurlijk nooit de schuld geven. Maar het is wel een wisselwerking. Ja. We moeten het toch met elkaar doen. Dat is een soort afspraak. We gaan met elkaar. En die afspraak heb je zeker als mensen voor jou een kaartje kopen. Want wij gaan naar die persoon en die gaat ons een leuke avond bezorgen. Ja. Nou ja, dan heb je, we staan ze open voor, dus dat komt wel goed. Maar deze mensen, die zaten er dus niet op te wachten. Die wisten niet wie ik was. Die wisten niet waar het vandaan kwam. Dat was heel duidelijk. En dan, normaal gesproken, ga ik dan wat harder spelen of wat harder mijn best doen. Wat dat dan ook mogen betekenen. En soms krijg je ze wel los aan het eind, veel te laat, maar toch. Toch gewonnen.
Toch gewonnen. En heb je wel vaker hackles gehad of dat iemand dus zoals hier wat roept?
Ja, nou ja, je hebt natuurlijk altijd de hoesters, de krakers, het gedoe. Dat je denkt, joh, nou, en nu even niet nu op dit moment. Grap naar de kloten. Dat heb je natuurlijk altijd wel. Ik had het 2-3 weken geleden nog. Maar daar kon echt helemaal niemand aan doen. Maar er werd iemand. Ik stond te spelen in het circus in dit geval. En ik heb daar mijn actjes en vrij veel solo dingen. Ik had solo ding. Dus ik was de enige op het toneel. En het was een publieksact, dus ik vraag veel medewerking van het publiek. Mm-hmm. Heel veel geroezemoes, veel gejuich, veel gedoe. Ik vraag ook om boegeroep, dus ook veel boegeroep. Maar dat is bewust. En toen ontstond er in mijn ooghoek consternatie. En weet je, je zendt van alles uit. Mm-hmm. En je voelt op een gegeven moment, mijn zendingen komen niet meer aan.
Ja.
Hier is iets gaande waar ik niks vanaf weet. En toen vanuit mijn ooghoek zag ik mensen op gaan staan. En ik dacht echt heel even, zijn ze aan het vechten? Breekt hier nou een vechtpartij uit? Nee, er brak geen vechtpartij. Er werd iemand onwel. Maar het was in Spanje. En kennelijk zijn de Spanjaarden erg betrokken bij van alles en nog wat. Dus het was echt de halve zaal ging opstaan en roepen en schreeuwen. Van er moet een medic, moet iemand bij. Hey, hey. En ik vond het zo'n rare gewaarwording. Want het gebeurt wel eens vaker dat er iemand onwel wordt. Dat heb ik wel eens meer meegemaakt. Maar dat gaat vrij stilletjes. En dan is er wel wat gerommel in een hoekje. Maar meestal dan gaat alles gewoon door. Nu hebben we de show gewoon platgelegd. Want het hele publiek was daarmee bezig.
Ja, dan kan je ook niet.
Nee, dan kan je
kan niet verder, nee.
Nee, je kunt niks verder. Je, en het enige wat je dan te doen staat is gewoon maar stilstaan, kijken, wachten op aanwijzingen van de regie, zeg maar, en of wat er dan in het publiek gebeurt. Nou ja, en uiteindelijk stap je van het toneel af. Zeker geen grapje maken.
Joh.
Nee, het is, dat zijn hele rare dingen. Maar ja, daar kan echt niemand wat aan doen. Weet je, dat is ook niet zo erg. Als er zoiets gebeurt, dan vindt iedereen het normaal dat je van het toneel afstapt en de boel onderbreekt. Dat is natuurlijk wat anders als jij besluit. Ik vind het mooi geweest.
Heb je dat wel eens gedaan?
Ja, heb ik wel eens gedaan. Dat was voor scholieren. Dat was in Nederland. Ik geloof in het zuiden van het land. Dat waren scholieren. Ik heb gewoon nog gevraagd, wat zijn het voor scholieren?
Ik wilde exact hetzelfde al gaan vragen, omdat ik dacht, dat er zit zoveel. En ik neem aan de reden dat jij het ook vraagt, is dat het heel anders is of je brugklassers hebt,
ja,
van de jaren of 12, 13. Of ateneum het hoogste niveau het laatste jaar, ja, jongvolwassenen.
Precies, dat zijn de uitersten inderdaad. Ja. En daar is een hele mooie schaal waarin je gewoon aan de linker of rechterkant van het midden moet blijven. En nee, dit waren allemaal wat ouder en was bovenbouw en vanaf de HAVO. Oké. Nou, dan kom ik. Die klas zat er ook bij. Maar die kwam bij de tweede show pas. En bij de eerste show was het VMBO brugklas.
Ja, dus heel jong en een paar niveaus lager.
Ja, dus het op het podium regende dropjes. Ik kreeg van alles naar mijn hoofd geslingerd. Totdat ik een fietsachterlicht op het podium zag schuiven. En een theelepeltje. En toen dacht ik, oké, dit is voor mij de grens. Ik stop hier. En wat bleek, de docenten waren heel verbaasd waarom ik dan maar zomaar stopte. Maar die docenten, die zaten in de foyer koffie te drinken.
Uiteraard.
Dus er zat geen begeleiding bij. Was niks. Ik zei, nou ja, ik vind het allemaal goed. Maar dit heeft totaal geen zin. Dus toen ben ik van het podium afgestapt. Na een kwartier.
Oh, wauw. Mijn verbazing is ook wat jij zegt. Want de docenten, en ik dacht al, die waren er of niet bij of grepen niet in. Ik hoor dit zo vaak. Want juist in zo'n setting, het kan prima. Je kan heel leuk voor scholieren spelen, maar dan moet je wel ook gewoon een paar docenten hebben. Want daar hebben ze respect voor.
Ik denk ook dat er heel veel misverstand is over comedy. Ik denk dat er, ik wil niet hautain doen en zeggen dat wij zo'n moeilijk vak hebben. Maar het wordt wel aan de andere kant soms heel makkelijk afgedaan. Als ik ben de hele. Ik ben op nu met het circus op wereldtournee. Ik ben de hele dag. Ik ben op vakantie.
En s'avonds doe ik even een showtje.
En dan doe je even een showtje. Nou, dat is niet waar. Weet je, grapjes maken. Ik heb wel eens op mijn school gespeeld. Dan hadden we een showtje gedaan. En dan stonden we in te pakken. En dan komt er een docent langs. Nou, als ik het zo makkelijk kon verdienen. Nou ja, dan zak je broek af. Je moest dus weten.
Ja.
Wat ik allemaal heb moeten doorstaan om hier nog eens uitgescholden te worden.
Ja, maar denk je niet dat dat ook de pest is van het feit dat iedereen die hier goed in is het laat lijken?
Ja, natuurlijk.
Heel makkelijk
natuurlijk.
Is. Dat. En aan de andere kant is, zeker naar docenten toe, die toch altijd naar hun hoofd krijgen, nou ja, een paar uur les geven en lekker lang vakantie. En dus, jullie hebben ook,
ja,
zoveel ervoor gedaan en ernaast. En het is echt meer dan alleen maar dat.
Ja.
Ja, het blijft fascinerend.
Ja, heel.
Maar ben je ook daadwerkelijk uitgescholden door scholieren?
Nee, nee, dat niet met woord.
Alleen
wel met drop. Nee, ik heb het eenzelfde voorval in een andere school optreden. En stond ik in een soort poppodium. En tijdens het optreden, of eigenlijk net aan het eind, hebben ze fikkie gestookt in de zaal. Daar was alle aandacht en consternatie over. En ondertussen hebben ze mijn apparatuur gejat.
Echt?
Ja.
Holy shit.
En niet alles, maar even graaien. En wat deden we nog toen? Met een minidiscspeler deden we dat. En die hebben ze even meegegaan.
Ik ga een linkje in de Wikipedia plaatsen. Dan kan je opzoeken wat een minidiscspeler is.
Ik voel hier een generatiekloof.
Ik ken ze ook nog hoor. Oh, ik heb ook cassettebandjes gewoon teruggespoeld.
Nee, maar en toen ik later zei, er is gewoon een apparaat ontvreemd. Was het, we herkennen het. Nou, stuur de rekening maar. De schoolleiding.
Verschrikkelijk.
Ja, het is, dus toen ben ik wel een beetje opgehouden met scholen.
Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik was net hier aan het opbouwen. Jij was aan het kletsen met Marcel, hier van de Club Haug. Jullie hadden het al over Edinburgh en zei je, ja, dat is wel een goed verhaal. En dan ken ik Edinburgh als stad, maar vooral ook, het is elk jaar heb je daar de Fringe, een enorm comedy festival.
Ja.
Door de hele stad, van enorm grote echte zalen tot bovenzaaltjes van een café. En tegelijkertijd is er een maand lang ook nog een militaire parade en een dichtersfestival en een boekenfestival en een dronken schottenfestival. Dat is het hele jaar. Maar goed, dan ook. Dus er is heel veel te doen, maar vooral heel veel comedy.
Ja. En elk zichzelf staan, zelfs zichzelf serieus nemende Nederlandse comedian zegt, ik moet daar naar dat Fringe Festival in Edinburgh, want daar ga ik het helemaal maken. En we komen daar allemaal met jubelverhalen vandaan. Oh, het was zo'n succes, het was zo'n succes. En verder horen we er nooit meer wat van. Nou, laat ik voor mezelf spreken. Het is niet zo'n succes. Dat wil zeggen, ik wilde daar heel graag heen. En dan ga je dat probeer dat te organiseren. En degene die dat voor ons Nederlandse artiesten destijds deed, die zei, nou, ik heb contact met, er zijn drie grote venues.
Ja.
Drie schouwburgen. Ja. En die hebben een kleine zaal. En daar is er eentje en die wil jou daar graag hebben. En ook om 9:00. Dus ik dacht, wow. Dat prime time in de goede zaal.
In de echte zaal, ja.
Helemaal. Ik ben, ik overleg het heel even met mijn technici. Bel je zo terug. Bellen. Ja, nee, doen. Ja, wat gaan we doen? Oké, doen. Nou,
ik onderbreek je heel even, maar gewoon ook benieuwd. Want je zegt, iedere zichzelf respecterende Nederlandse cabaretier of comedian wil daarheen. Wilde je gewoon daarheen om daar te staan en daar te spelen? Of ook echt met het doel om gezien te worden of ontdekt te worden? Wat voor heel veel Engelstalige comedians natuurlijk ook, je gaat vaak Fringe met dat doel om op te vallen en een stap verder te komen.
Nou ja, dat was wel het doel. Kijk, ik zeg iedere zichzelf respecterende comedian. Ik deed natuurlijk zonder woorden, dus ik dacht ook eigenlijk van, ik ben eigenlijk wel heel erg internationaal.
Ja.
Waarom niet? En het was Hans Theeuwen is daar geweest. Die het kan, dan moet ik het toch ook kunnen, dacht ik.
De enige die er daadwerkelijk nog.
Niet dat ik mezelf op dezelfde hoogte als Hans Theeuwen schaar, maar een Nederlander met tekst. Dan moet ik het zonder tekst toch ook wel kunnen.
Ja, precies. Dus zaal 9:00, technici mee.
Hartstikke goed. Ik bel terug, ik zeg ik doe het. Ah, hartstikke mooi. Ja, die 9:00 die is al vergeven helaas. Het wordt 11:30. 11:30? Shit.
11:30 s'avonds.
Ja, s'avonds. Ja, jeetje. Dat is te laat. Maar ja, ik had mijn mindset er al op gezet. En ik dacht, ik sta in die grote venue dicht. Maar ik dacht, weet je, met de met de ervaringen van de parade in mijn achterhoofd, waar ik uiteindelijk ook late night shows ging doen, dacht ik, ja, dat moet eigenlijk geen probleem zijn. En ik wilde het en ik zeg, ja joh, we gaan ervoor, we gaan het gewoon doen.
Hoi, Wouter hier. Wist je dat er al meer dan 160 afleveringen van Elektra online staan? Dus het kan heel goed dat je net die aflevering hebt gemist met een comedian of cabaretier die jij echt helemaal te gek vindt. Op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van de gast. En daar kan je ook heel makkelijk doneren of crewmember worden om mij te steunen bij het maken van deze podcast. Als je in je podcast of streaming app even klikt op abonneren of volgen, dat is gratis, krijg je elke week een melding als er een nieuwe aflevering klaarstaat. Oké, snel weer terug.
Nou, dan moet je van tevoren alles investeren. Je moet alles van tevoren betalen. Je huurt de zaal. Je moet de publiciteit van tevoren moet allemaal gedaan worden en betaald.
Ja, en ook je bokst op tegen de publiciteit van 3000 andere artiesten in die propvolle maand.
Wat ik nog niet wist. Dus ik kwam daar aan en ik dacht, oh, oké. Dit is wel heel veel, waren 1800 shows. En nou goed, toen aan de venue. De venue, wat je dan leert, is dat de hele Edinburgh is één grote geldmachine op die maand. En ja, alles is een venue. Als jij een bezemkast over hebt, zet je stofzuiger even op je slaapkamer, propt er 7 mensen in en je hebt een venue.
Het hok waar wij nu opnemen is een middelgrote zaal.
Het is een middelgrote zaal. Daar zou ik hartstikke blij geweest mee zijn. Nou ja, ik kwam daar aan het was een soort half afgebouwde gymzaal. Het had niets met een theater te maken. Wat bleek dat de venue van de eigenaar van die grote zaal, die had natuurlijk al zijn ruimtes ingericht die hij maar kon krijgen, ja, als venue. En zodoende ben je dus venue van de grote zaal. Maar het heeft niets met de kleine zaal van de grote zaal te maken. Het was verschrikkelijk. Dus het was aan de rand van het centrum. Niet in de loop, niet in de gooi. Je moest er echt met de taxi heen. En toen dacht ik, oh shit, hé. En om 11:30 s'avonds, ik had getekend voor 30 de hele maand, 30 dagen, 30 avonden.
En ook, had je ze alle 30 op rij dus?
Alle 30 op rij.
Ja, want is de maand ook al.
Even rekenen.
Reken het, Wouter.
ik had 10 betalende bezoekers per avond. En ik dacht, nou ja.
Je had technici mee?
Ik had technici mee.
En gewoon, krijg je tussendoor. Erik, onderkomen in Edinburgh in de maand augustus. Is dat goedkoop?
Nou, wij deden dat op zijn parades. Dus wij hebben een caravan meegenomen en een camping opgezocht. Dus het was nog te doen. Maar het ging eigenlijk niet eens om het geld. Het ging gewoon natuurlijk omdat je daar wil slagen. Je wil daar gewoon die sterren van de hemel spelen. En je wil daar die springplank, je wil die sprong maken en niet uitglijden op de plank en op je snuffert naar beneden vallen. Dat daar begon toch echt op te lijken. En je komt jezelf tegen, denk shit, ik moet nog 20 dagen. En na 10 dagen zou ik zeggen, nou, ik stop ermee hoor, dit is kansloos. Maar zo zit ik dan weer niet in elkaar. Ik denk, weer die recalcitranten, dan word ik,
nou ga ik ze
gefrustreerd en bozig. En denk, ik ga ze allemaal afmaken tot het bittere eind. En ik zal spelen hier op NMO 30 dagen lang. En ik heb dat gedaan. En ik ben naar huis gegaan. En dat was het. Tot 3 jaar later, ik een mailtje kreeg van Cirque du Soleil. Hoi, met Cirque du Soleil, ben je geïnteresseerd in de voorstelling bij ons te komen maken? En toen dacht ik, right. Ik heb echt over mijn schouder gekeken. Wie zit mij hier te fucken?
Ja, want mocht je het niet kennen, Cirque du Soleil is niet een klein circusje wat in een dorpje aankomt.
Nee.
Met 2 paarden en een halve olifant.
Nee, ik denk dat je het mag zeggen dat het de Champions League van het van de voetbal is. Voor zover ik er een balverstand van heb.
Voorstelling met alleen maar artiesten op het hoogste niveau die de hele wereld overreist.
Ja. Ja. En kijk, hun kenmerk is, zij hebben het circus theatraal gemaakt. Dus dat past mij natuurlijk helemaal.
Ja.
Nou ja, bla bla bla, lang verhaal kort. Uiteindelijk contact gelegd. Ja, ik ben bij dat circus terechtgekomen. En toen heb ik eens gevraagd, maar hoe ben je nou bij mij terechtgekomen? Ja, de casting director, want het gaat allemaal helemaal via casting en blablabla. En hij zegt, ja, mijn voorganger, die heeft jou gezien in Edinburgh. En die heeft mij getipt. Die zegt, deze jongen moet je even in de gaten houden. En dat heeft hij gedaan. En op het moment dat hij me dacht nodig te hebben, heeft hij me gebeld. Dus ik heb mijn life-changing circuscarrière aan Edinburgh te danken.
Ja, fantastisch.
Dus weet je, in die zin is het een heel goed motivators speech. Want dit is een verhaal van ja, doorzetten, gewoon doorgaan, blijf focussen, blijf doen wat je wil doen. En het komt vast wel een keer goed. En ja, ik mag dan zeggen, bij mij is het goed gekomen. Maar dat had ik natuurlijk nooit durven.
Nee.
Het is een absurd verhaal, vind ik zelf.
Ik ken een vergelijkbaar verhaal over Edinburgh. En ik vergeet altijd van wie het is. En of het nou een comedian was. Een Engelse comedian die ook nog wel in Nederland heeft gespeeld. Maar een comedian die speelt. En op een gegeven moment ook één iemand in de zaal. En denkt, nou ja, fuck it. Ik ga gewoon spelen alsof de zaal vol zit. En dat bleek een recensent te zijn die een hele goede recensie daarover schreef. En daarna,
boom,
volle zalen.
Ja.
En dat kunnen we oppikken. Maakt niet uit. Nee, maar dat vind ik ook wel zo'n goed verhaal. Maar ik denk ook dat je, als je daarheen gaat naar de Fringe, en je hebt niet al zelf zo'n publiek, dat dat ook wel je houding haast moet zijn, dat je ondanks alles speelt. Want ik neem aan dat de shows die je hebt gedaan, waarvan je zei, nou, ik ga ze toch gewoon tot het bittere eind spelen, dat jij wel 30 avonden op rij voor die 10 man alles hebt gegeven, of niet?
Ja, tuurlijk.
Ja.
Ja, want dat, je kan niet anders. Je kan niet ja zeggen en dan half spelen. Je moet alles geven. Je staat op het podium om alles te geven. Er is nooit een voorstelling waarin je het half geeft. Dat kan niet, want dan schrijf je jezelf al af. Ja.
En is er in die maand, nee, laat ik het anders vragen, wat is het, het donkerste moment? Klinkt zo naar, maar het donkerste moment, het is ook nog in Schotland.
Ja.
Dus het is ook af en toe, er moet een ochtend zijn geweest dat je wakker bent geworden in een caravan op een camping met regen en dat je denkt, Jezus.
Nou, 29 ochtenden waren dat. Nou ja, er is, kijk, want daar zijn van die 10 zijn, liepen er ook nog eens 3 weg, iedere voorstelling.
Echt?
Ja, serieus. Het gaat natuurlijk ook allemaal om hoe je dingen communiceert, hoe je een voorstelling promoot, hoe dat allemaal gaat. Weet je, ik heb hier in Nederland natuurlijk onder het kopje cabaret gespeeld. Daar krijg je altijd discussie. Nee, is geen cabaret. Nee, wat is het dan wel? Vond je het leuk? Ja, vond het hartstikke leuk. Nou, dat zei ik dan niet. en daar was het ook, weet je, in Engels, in Engeland en in Schotland, comedy is, door 9 van de 10 is dat stand-up comedy. Ja. Dat is comedy. Maar ja, wat doe ik dan?
Het is ook de verzamelnaam.
Het is toch ook voor humor?
Ja.
Dus ik ging onder comedy, physical comedy ook nog eens. Ik dacht, nou, dat moet toch een beetje de lading dekken.
De lading, ja.
Nou ja, dan zijn er mensen boos opgestaan en weggelopen. Ik kwam hier voor comedy, dat heeft niks met comedy te maken. En die zijn stampend de zaal verlaten. En ik had een Schotse Hoogland act. En in,
ik ben heel benieuwd.
In die tijd vond ik het leuk om... kijk, ik haalde ook helemaal mijn inspiratie uit van mijn scènes. Die kwamen veelal uit voorwerpen. Nou, dat had ik van Waardenberg en de Jong geleerd. Die voorwerpen, die gaan het verhaal maken. Daar komt de act vandaan.
Ja.
Dus ik had een lampenkap. Zo'n oud, die bij je oma misschien nog wel heeft gestaan. Op zo'n grote staande voet. En als je die voet eraf haalt en je trekt die over je hoofd. En je trekt hem even door naar je middel. Dan heb je een rokje aan.
Ja.
Met franje, hartstikke leuk. Dus ik had die lampenkap met een Schotse ruit laten bekleden. En ik deed met een... oranje plaksnoor, grotesk karikatuur, ging ik de Highland Games doen.
Ik vind het nu al als een hele leuke act klinken. Maar...
Ik vond het ook best een leuke act en er zat een hele goede grap in die ik van Tommy Cooper had geleend. Nou, dat moet ik vertellen ook. Hè? Ja, fysiek vertellen, dat komt natuurlijk totaal niet over. Ik had even een zijspoortje. Ik zag gaan kogelstoten. En dus ik had een bowlingbal, een echte. Die haalde ik tevoorschijn. En die dreigde ik het publiek in te gooien als sterke Highland game man. En die liet ik dan natuurlijk onhandig als ik was. Een paar keer vallen. Twee keer om precies te zijn. De eerste keer om te laten horen dat het daadwerkelijk om een woningbouw ging. En de tweede keer zodat hij de coulissen in kon rollen. Zodat ik hem daar om kon ruilen voor een rubberen voetbal. Die ik zwart had gespoten. Waarvan ik iedere keer heb gedacht. Nou, deze geloven ze niet. Nee, deze geloven ze niet. Stevast. Op het moment dat ik die bal de zaal ingooide, weken kreeg ik zo'n soort bloem die openging van het publiek wat uit elkaar week. Voor mij een prachtig gezicht om te zien. En uiteindelijk de ontlading was natuurlijk fantastisch. Maar ja, met 10 man heb je niet zoveel bloem die open gaat. Die stuiterde meer op een lege stoel. Weg. Maar goed, er zaten dus Schotten in de zaal. En die konden daar de humor absoluut niet van. Ik kom gewoon niet aan de Schotten. Don't mess with the Scottish. Dus die waren furieus en boos dat ik ze zo op de hak nam. Nou, dat had niets met comedy te maken. Dus weer 2 man de zaal uit.
En ik vermoed als het Schotten zijn dat die niet hun jas hebben gepakt en stilletjes de deur uit zijn geslopen.
Nee. Maar gelukkig is het daar dan wel bij gebleven. Ze zijn wel gegaan. Want er was geen achterdeur waar ik uit kon.
Wat heb je, als je zo... het klinkt oneerbiedig, maar als je zo leunt op voorwerpen of decor...
Ja, nee.
Maar heb je dan wel eens... een paar jaar geleden was natuurlijk Janet Jackson met haar nipplegate.
Ja.
Wat een wardrobe malfunction was. heb je dat wel eens gehad? Dat jij dacht, nou, ik ga nu deze scène spelen. En dat vervolgens je materiaal er niet is of niet meewerkt.
Ja, tuurlijk.
Dat je de coulissen in rent en denkt, ik pak nu hier de rubbervoetbal. Oh kut, hij ligt aan de andere kant.
Ja, dat is vast voorgekomen, maar dat kan ik me niet meer zo herinneren. Maar dat dingen onder je handen uit elkaar vallen, dat is wel gebeurd. Maar dat is altijd... dat is eigenlijk nooit erg.
Is het dan omdat het publiek niet weet of dat...
Nee, of dat erbij hoort of niet. Ja. Als ze mee zijn, dan is dat alleen maar een grappige wending. Dus dat is eigenlijk nooit heel erg. En daar heb ik, als je gaandeweg, als je ouder wordt, leer je dat. Weet je, het is natuurlijk ook al vaker gezegd, al die ellende die je meekt, maar dan word je een sterkere comedian van. Dat is daar een voorbeeld van. Je kunt je er tegen verzetten en je kunt gaan vloeken en gefrustreerd raken dat je echt naar de klote is. Maar ja, je kunt het ook aannemen en ombuigen En de show must go on. We doen net of het erbij hoort. We gaan er dat van maken. Ja, en soms is... komt er iets uit wat je denkt, hey, dit houden we erin. En soms denk je, nou, daar zijn we goed vanaf gekomen.
Weet je nog iets wat onder je handen uit elkaar is gevallen? Al dan niet positief voor de show, maar...
Nou, ik heb... Dat is dan vrij recent. Omdat ik al 7 jaar nu in die show zit bij Cirque du Soleil. Ik heb daar een act, mijn voetbalact. Misschien zijn er luisteraars die dat nog wel weten. en dat is een grote opblaasbal, een groot strandbal. En daarmee doe ik een voetbalspel met het publiek. Dus die bal gaat de zaal in. En die komt dan weer terug. En dan spelen we daarmee. En het gebeurt eens in de 2 jaar dat die bal in het publiek lek raakt. Dus die gaat vol de zaal in en ik krijg een fotje het toneel opgeworpen. En de eerste keer was ik er gewoon niet zo op voorbereid en dacht ik echt... ben klaar. Bal lek, wat moet ik nou doen dan?
Dat leren ze je niet op toneelschool.
Dat leren ze niet op toneelschool, maar dat leer je natuurlijk wel gaandeweg in al die jaren. Want dat, ik weet niet of wat dat dan precies is, maar niks doen is het beste. Niks doen en kijken. Het publiek vult het wel voor je in. En die gaan alleen maar harder lachen. Want die maken... Dat is het mooie van zonder woorden. Zonder woorden vertelt vaak meer dan met woord. Woorden zijn natuurlijk heel erg gekaderd.
Ja.
En je kunt je wel eens verkeerd uitdrukken, maar ja, dan heb je een probleem. Met gebaren of met je fysiek. Maar gebaren is echt iets anders, hè? Met je fysiek kun je eigenlijk niet. Daar zit je niet zo vaak mis. Je wenkbrauwen omhoog. Het is verbazing. En alles in die... wat daar dan omheen kan zijn. Die wenkbrauwen naar beneden is bozig of verdrietig. Weet je, dat zijn hele universele dingen. En zo heb je een kleurdoos vol met kleurtjes.
Ja. Ja, het laat heel weinig ruimte voor misinterpretatie natuurlijk.
Omdat je ook niet zoveel meer bedoelt dan dat.
Nee.
Ik heb eens een act gehad waarbij ik over materiaal wat uit elkaar viel. Ik had een badkamerrekje.
Ja.
Zo'n 3 van die mandjes boven elkaar op wieltjes die in de badkamer waar je handdoeken in legt. Dat was halverwege jaren 90 denk ik bij Blokker het best verkochte item.
En de minidisc.
En de minidisc. En ik vond dat lijken op een rollator. Ja. Dus ik ben daarachter gaan staan en als een oud opaatje. En het enige wat ik eigenlijk deed was... ik beeldde me in dat ik door die gang liep. En ik heb het einde van de gang niet gehaald. Want halverwege de gang is het opaatje overleden achter zijn rollator. Dat was eigenlijk de strekking van het scènetje. En ik heb daar achteraf zoveel verhalen van teruggehad van mensen. Dat de een vond het hilarisch, de ander vond het poëtisch, de ander vond het...
En
ze plakten allemaal hun eigen verhaal erop.
Ja,
ik heb zelf ook net mijn vader begraven en die liep er ook zo bij. Ik ken die man niet, ik heb dat niet bedoeld. Ik heb het alleen maar dit cartoontje gemaakt. Ja. En dan krijg je van alle kanten krijg je... Iedereen plakte zijn eigen verhaal op. En dat vond ik heel leerzaam. Ik dacht, je hoeft ook niet zoveel te willen of niet zoveel te vertellen. Je hoeft eigenlijk niet zoveel te doen. Dus op het moment dat zo'n bal stuk komt, je kunt er een hele scène van maken, maar een beetje beteuterd kijken en een vraag de zaal inwerpen is veel effectiever dan dat je er Nou, laat ik het een heel slecht voorbeeld. Een fictieve pomp bijhaalt en een pomp gaat mimen en Baldi niet. Dan gaat het toch niet gebeuren. Weet je, dat gaat het niet worden. Dus dat heb ik wel geleerd. Dat je gewoon, als het misgaat, ja, daar kun je niks aan doen. Daar kun je niet voor zijn. Dan gaat het gewoon mis en het is niet zo erg.
Ja. Ze denk ik nu wel een leraar te luisteren die denkt, zie je wel, het is wel makkelijk verdiend. Je doet helemaal niks.
Maar voordat je dat besef hebt.
En denk ik ook, voordat je de rust en het vertrouwen hebt, omdat als er zoiets gebeurt, om het dan gewoon te laten zijn en niet veel te durven doen. En te denken, nou, kom maar.
Ja, nou ja, kijk, in je beginjaren ben je natuurlijk, je bent zenuwachtig. Wat als het misgaat? Ik heb iets voorbereid. Straks gaat het mis. Grote kans dat het misgaat. Dan ben je bloednerveus, hartstikke zenuwachtig. En ja hoor, het gaat mis omdat je hebt jezelf niet onder controle. En dat heb ik gelukkig afgeleerd. Dat je het vertrouwen had, nou weet je, als het misgaat, is jammer. Maar probeer het morgen nog een keer. En dat is een hele geruststelling.
Ja.
En natuurlijk ook de luxe dat je het morgen nog een keer mag proberen. Want het is natuurlijk vaak hangt er af. De pers zit in de zaal. Als het is nu of nooit. Nou, dat kijk, nou ja, wat doe ik nu? Bijna ruim 25 jaar. Ik vind het heel fijn om te kunnen zeggen, kan mij het schelen. Als het misgaat, nou ja.
Ja, en ik denk dat juist die houding maakt dat het veel interessanter en beter wordt.
Ja.
Maar weet je, want ik vind het ook interessant, zeker met de houding. Weet je, ook al zit er 10 man, ik ga toch gewoon alles geven. Want als je het zelf wel opgeeft, dan is het verloren. Dat sowieso, is dat iets wat jij gewoon van jezelf hebt? Of wat je ook de afgelopen 25 jaar hebt ontwikkeld door dit te doen?
Ik kan zeggen, I'm not a quitter. Ik geef niet op.
Ja.
Ik bijt me erin vast. En ik ga niet naar huis. Ik geef niet op. Dat is geen keuze. Dat ben ik niet trots op. Dat is niet iets wat ik heb geleerd. Ik doe dat gewoon niet. Je begint ergens aan. En dan gaan we het zo goed en zo kwaad mogelijk voor elkaar proberen te krijgen om dat tot een eind te brengen.
Ja.
Maar ga niet halverwege stoppen.
Nou ja, heel, heel mooi. En vroeg me net af, zijn er wat je zei, zeker in het begin weet je, dan gebeurde dat je iets voorbereidt en het lukt niet. En daar leer je van, zijn er dat soort momenten waar je op terug kan kijken? Stel dat het nu misgaat en dat je gewoon thuis komt of in je hotelkamer of waar je ook bent en denkt, nou ja, ik weet dat ik dit kon handelen, want ik weet nog dat ik...
Nee, dat heb ik eigenlijk niet zo, omdat het iedere keer, alles is weer anders. Ik denk, kijk, het kan niet anders dan dat ik door de wol geverfd ben. En dat is zeg ik niet om op te scheppen, maar ik heb mijn werkende leven...
Je hebt heel veel rol gehad.
Klinkt al alsof ik overlijden ben. Toen dood ben. Ik heb altijd gespeeld. Ik denk dat ik een artiest ben met waanzinnig veel podiumervaring. Zeker nu deze jaren bij Cirque du Soleil tellen daarbij op. En ik speel 8 tot 10 keer per week.
Holy shit.
Ik speel 350 voorstellingen per jaar.
Dan heb je gemiddeld 2 weken vrij per jaar. Dat...
Ja, nou hebben we dat wat beter georganiseerd, dus ik heb iets meer. Nee, ja, we spelen het veelal 2 voorstellingen op een dag.
Ja, en dan heb je ook een vrij grote rol in de voorstelling,
ja,
volgens mij.
Ja.
Dat is heftig.
Nou, ja, nee, ja, ik wil niet anders, weet je. Ik zou het jammer vinden als ik een kleine rol had.
Ja.
Ik vind het fijn. Dan ben ik wel de draad kwijt.
Door de wol geverfd.
Doorzetten. En nou, ik weet niet meer waar we vandaan kwamen.
Maakt ook niet zo heel veel uit. Want we zijn natuurlijk aan het begin begonnen. En via Edinburgh naar Cirque du Soleil gegaan. Volgens mij sowieso. Is er nog iets boven
Cirque du Soleil,
want volgens mij ben je ook heel erg ambitieus.
Ja, best wel. Is er iets boven? Ja.
Ga ik dit hardop uitspreken?
Wat ik nog zou willen... zelf een circusvoorstelling maken en regisseren. Want deze voorstelling is natuurlijk niet van mij.
Nee.
En dat zou ik best wel bij Cirque du Soleil willen doen. Op deze schaal, op deze grootte, ja. Dit formaat.
Gewoon mondiaal, gewoon met enorme shows.
Ja, groot denk.
Nee, ja, te gek. Ik wil, ga ervoor. Want wat me ook wel een ding... en ik kan het me haast niet voorstellen... maar op zo'n podium als Cirque du Soleil... met zo'n naam en ook naar het publiek toe... ik denk dat mensen daarheen komen... zijn de verwachtingen hoog gespannen. Maar ik denk aan de ene kant dat het niet makkelijk scoren is. Als in het is makkelijk, maar wel... waar we het eerder over hadden, de mensen kopen al een kaartje en denken, nou, ja. We gaan hierheen, we hebben zin in. Is het daar wel eens gewoon misgegaan? Want dat lijkt me een podium waarop je niet wil dat het... En dan bedoel ik heftiger mis dan een lekker voetbal.
Ja, nee. Nee. Het is wel in het begin, in het maakproces, geclashed. Met de makers. Omdat ik... Ze hebben mij uitgenodigd en gevraagd of ik de creatie wil doen van die rol. Het komt een beetje haperend uit, maar even kijken hoe ik dat dan moet omschrijven. Want ik heb de show niet gemaakt, dat voorop gezegd. Maar,
nog niet.
Nog niet. Maar ik heb wel mijn rol gecreëerd. En ik heb... wel bepaald met het goedvinden van de regisseur natuurlijk. Maar ik heb mijn rol gecreëerd en ik heb mijn actjes daarin geplaatst. En mijn grappen en mijn manier van hoe ik vind dat je dat moet doen.
Mm-hmm.
En dat gaat van acteren tot comediebedrijven tot de karakter neerzetten. En... weet je, ik zeg nu, ik ben clown. Dat mag hier in Nederland natuurlijk al helemaal niet zeggen, want dat is een vies woord. Wat heel jammer is, want er zijn hele goede clowns acts, maar er zijn natuurlijk ook heel veel... Er hangt gewoon een groot ruikzame bloem.
En dan maar hopen dat het een bloem is.
En dat is gewoon natuurlijk niet wat een clown is. Maar maakt even niet uit. Ik ben daar noemen ze het clown.
Ja, het is een circus, daar heb je een clown.
Ja, daar heb je een clown. En ik heb geen rode neus, even voor duidelijkheid. Maar het idee van de clown is dus, daar ben ik wel echt, dat vond ik schokkend. En ben ik achtergekomen dat helemaal iets anders was dan wat ik vind dat een dat comedy is. Weet je, een act, een clowns act, is namelijk een ambachtelijk mooi ding. Net als een conferentie, een ambachtelijk in elkaar gezet, afgewogen ding is.
En waarom schrok je daar?
Omdat de benadering daarvan, ik kwam daar aan en toen was er een technicus en die zei, ah, jij bent de clown, hè? Jij komt ons vermaken. En daar schrok ik zo van. Sorry. Het is echt. Nou nee, ik kom hier werken. En ik ga straks de mensen vermaken. Wij met z'n allen. En toen heb ik gevoeld dat dus de percept, dat het idee is van de clown. Die zet je op het toneel en dan is hij grappig. En dat, zo werd ik ook...
Dezelfde misvatting als nou, lekker makkelijk verdiend.
Nou ja, dat is diezelfde misvatting. Misschien dat ik daardoor ook kom, want ik kom het iedere keer weer tegen. Nou Erik, nu ben jij. Ja, nu ben ik. Ja, nou, doe.
Ja, een trucje.
Wat doe? Ja, je moet dit aan elkaar spelen. Weer grappig. Ja. Maar dan moet ik toch even iets op bedenken. Moet ik toch voorbereiden? Ja, nee. Je hebt het nu. Dat doe je nu. Ja, nee.
Maar was dat echt zo de verwachting dat je...
Ja.
Hoe dan? In zo'n show waar alles volgens mij tot de puntjes...
Ik heb geen idee.
...geregeld is.
Ik heb geen idee hoe ze het hadden gedacht. Ik vond het heel schokkend. Ik dacht, maar je weet toch wel... Ik heb toch net zoveel recht op repetitie als een trapezeartiest. Die gaat toch ook niet in de trapeze hangen? En
daar hangt een touw, kijk maar even.
Ja. Dus dat was best wel aan de hand.
Ja.
En weet je, het werd geroepen. Ja, schreeuw dan, schreeuw. Schreeuw? Hoezo? Ja, gewoon schreeuw. Maak geluid. Maar waarom dan? Nee, ja, dat vinden de mensen grappig. Nee, dat vinden de mensen niet grappig. Als ze niet weten waarom ik ga schreeuwen, dan vinden ze dat niet grappig. Jawel, want dat doen al die clowns. Vinden ze grappig. Ja, maar... Dan heb je niet naar die clowns gekeken.
En niet naar jou, dat is nou net het ding wat je niet doet.
Nou ja, precies. Dus dat vond ik echt heel, heel, heel moeilijk.
Ja, en als je, denk je, als je niet en van jezelf, maar ook door gewoon alle ervaring daarvoor die drive had gehad om gewoon toch door te zetten en er wat van te maken. Had je dan doorgezet of was je dan weggelopen?
Ik denk dat als ik jonger was geweest, als ik inderdaad die ervaring die ik in den landen heb genoten. Als ik dat niet allemaal mee had gekregen. Als ik, weet je, het mag toch wel. We hebben het hier over niet succes, maar als je het over. Ik heb mijn successen gehad,
ja,
in Nederland. En die nemen ze niet meer af. En die neem je mee. En als iemand jou toch uit gaat schelden, dan zeg je, ja, scheld maar lekker. Maar ik weet toch wel hoe het zit. Dus als het eerder was geweest, dan was ik daar weg geweest. Dan was ik ontslagen. Of dan was ik gaan huilen. Of dan weet ik het niet. Dan weet ik niet hoe ik daar had moeten overleven. Maar omdat ik wist van ja, nou, er gebeurt wat. De Edinburgh spirit.
Ja.
Gebeurt wat er gebeurt. Maar ik ga hier niet weg. Je moet me echt hier dan wegdragen. Maar ik ga hier niet weg, want ik heb een missie. Ik vind dat de comedy en de clown, dat moet beter kunnen. Je clown maakt mensen aan het lachen. Ik heb inmiddels een heleboel circussen gezien. Ook van andere merken. En het is slecht gesteld met de clown.
Ja.
Ja, er wordt ook door de mensen die het bedrijven, wordt veelal, vind ik, wordt licht over gedacht. En weet je, daar komt dat die mentaliteit ook vandaan. Ga maar staan en dat doe je grappig. Daar zijn een heleboel clowns die doen dat. Ik had een coach in Canada. En die zegt, wat ga je doen? Ik zeg, nou, ik heb een plan. Ik heb deze act en dan ga ik het zo en dan zo en dan zo. Nou, fantastisch. Mooi, zijn we klaar? Kunnen we koffie drinken? Nee, ik zeg jou net het plan wat we gaan doen. Dus dit gaan we nu doen. Ja, nee, maar dat heb je toch net gezegd? Hartstikke goed.
Nee, ja.
Maar we gaan dit in elkaar zetten. Dit moeten we repeteren. Ik moet weten wat ik van na deze stap moet doen. Welke stap ik wel moet zetten om daar uit te komen. Ja, nou, ja, maar dat weten we toch? Nee, dat weten we niet. Dus, en ik ben, misschien heb ik dat op de toneelschool geleerd. Ik heb een keer een les van... ik weet het nog heel goed, Anke Groot. Zij was van Donkey Shocking.
Ja, een groep uit de jaren...
Ver voor mijn tijd ook al.
Ja, ja.
Dat even voor duidelijkheid.
Die speelde nog in zwart-wit.
Precies. En die zei, beschrijf je weg van vanmorgen van huis naar school. Beschrijf die eens. Een heel riedeltje totdat ik bij de trein kwam. En toen stapte ik in de trein. Ho, wacht. Wat gebeurde er? Wat deed je voordat je in de trein? Wat gebeurde er voor? En, nou, ik stapte in de trein. Ja, nee, maar hoe kwam je in die trein? Ja, hoe kwam ik in die trein? Weet ik veel, gewoon. De deur ging open. Nee, maar hoe kwam je nou in de trein? Nou, weet je, zo'n soort lessituatie dat ik heb daar jaren over gedaan. Dat ik dacht, wat bedoelt ze nou? Maar ja, dat was gewoon om je bewustwording van elke stap is gewoon van belang.
Ja.
Elke stap in comedy en ik denk in acteren, elke stap is belangrijk. Zo'n soort maker ben ik, of zo'n soort artiest ben ik. Ik ben ook geen improviseur. Zator, improvisator. Ik heb, als je het over slechte voorstellingen hebt, ook wel met van die improvisatietheaters meegehobbeld. Ja. Erik, wil je dan meedoen? Nou, weet ik niet. Ja, is hartstikke leuk.
En improvisatie heb je natuurlijk in verschillende vormen en maten. Want je hebt zeg maar echt de lama's op de lach gericht tot de vloer op serieuze improvisatie.
Ja, nee, het was wel op comedy. Het was... ik ben even, sorry, de naam van de groep kwijt, maar die is er best wel groot mee geworden.
Waar Arjan Lubach ook bij zat. Oh, kan niet op de naam komen. Op Sterkwater?
Op Sterkwater.
Kijk.
Precies. Excuus. Die konden dat heel goed. En dat vond ik ook echt heel knap. Met bewondering naar zitten kijken. Maar dan moet je ook een liedje zingen. Improviseren we een liedje? Improviseren een liedje? Gek! Ik kan niet eens zingen. Wat moet ik? Dus weet je, daar werd ik bloednerveus van. En ik kon dat echt heel slecht. Dit is het gegeven en we gaan nu. Het waren, voor mij, in mijn ogen, waren dat toneelschool oefeningen die we dan op het podium gingen doen met het publiek erbij. Ik dacht, ja, nou, maar dat is nog helemaal niet goed. Ik ben daar te perfectionistisch voor. Is niet goed, maar ja. Dat kan nog veel beter. Ja, maar dat is eigenlijk niet de opzet. Ja, dan snap ik het niet. Dat moet gewoon goed.
Hoe is dan zo'n... Ah, we hadden het eerder al zeg maar, over de rust op het podium hebben als er iets misgaat, om dat gewoon te bekijken en te denken, nou, ik laat het. En dat vertrouwen en daar ook ontspanning denk ik in hebben. Hoe ervaar jij dan zo'n avond als je zo op een podium staat en er gebeuren de hele tijd dit soort... Dat is toch...
Met mijn hand voor mijn ogen echt. Ik wil hier weg. Ik wil hier niet zijn. ik doe gewoon... Ik ben er niet. Ik vind dat echt verschrikkelijk. Voor mij, hè?
Ja, ja, ja.
Want ik kom er niet uit de verf, ik kan er niet.
En daar geldt overigens ook weer, moet ik zeggen, de mensen die dit heel goed kunnen, laten het heel makkelijk lijken.
Ja.
Maar zit ook zoveel voorbereiding en training en op elkaar ingespeeld zijn.
Ja.
Om dus gewoon met een half oog naar je pianist te kijken, zodat hij weet, oké, dus we zetten nu een modulatie in.
Ja.
Of we gaan naar een refrein of een weet ik wat.
Nou ja, dat had ik natuurlijk ook niet door. Dat is 20 jaar geleden. Hè? Nee, ja, maar dat is ook zo. Ja. En ik had dat. Ik kon er niks mee.
Nee. Maar nu dus gelukkig gewoon op je plek bij Cirque du Soleil. Tot je een eigen circusvoorstelling op wereldniveau gaat maken.
Wie weet.
Top man, dankjewel.
Dankjewel.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets. Elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!